Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Teun, wat kijk je? Ja, hoe kijk je uit je ogen? Ik weet het nog niet.
Je weet het nog
ik
niet,
weet het
he?
Nog nee, niet. Nee. Nee. Nou, we zullen het zien. Wat een vissige week was dit, hè?
Het was een heel
Daar ga je alles over
het
vertellen.
Het was zo'n ontzettend vissige week.
Een vissige week. En daar ga je heel erg over uitweiden. Ik ga het hebben over de manier waarop ik mensen wil verrassen. Maar hoe frustrerend dat af en toe voor mij kan zijn.
Ik wil het heel graag met je hebben over hoe gaan ze in de Nederlandse horeca om, Gijs, met culinaire klassiekers.
Martijn, daar gaan we ook eens even een hele serieuze noot over kraken. Een hele serieuze noot. Dat is echt een grief
ja,
die,
gaan we,
die we hier gaan behandelen.
En gaan we het nou eindelijk met jouw moeder over het feminisme hebben?
Nou, dat moet.
Ja.
Dat moet.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Adem uit.
Er zit niks anders op, Petijn.
Nee.
Dan adem in, adem uit.
Ja, adem in, adem uit is wel een soort basisvoorwaarde voor
Heb je eigenlijk wel eens dat hoogtevreesachtig gevoel dat je denkt van als ik nou gewoon stop met ademen? Dat je ineens bewust wordt van je ademhaling?
Nee.
Nee?
Nee. Jij wel?
Nou, niet dat ik het echt voel, maar wel dat ik snap dat ik dat zou kunnen voelen.
Oh, ja. Ja.
Ja, net zoals ik geen hoogtevrees heb, maar me daar ook heel veel bij voor kan stellen.
Och, ja, ik heb
ja, uiteindelijk kan je gewoon niet stoppen met ademen.
Plaatsvervangende hoogtevrees heb ik ook.
Dus namens dat je bang bent dat een ander springt.
En bij mij is het altijd dat iemand dan gewoon te dicht bij het randje gaat staan.
Ja.
Dan denk ik, doe dat nou niet. En dan voel ik gewoon pijn in mijn voeten. Dat is het gewoon. Het vertaalt zich in een...
Je voelt het in pijn in je voeten.
Intense kramp in de voeten, ja.
Want jij hebt officieel hoogtevrees.
Ja, officieel. In ieder geval heb ik het. Ja. Het is niet zo
het is dat... nooit, nog nooit door een dokter een diagnose gesteld.
Nee, ja, en je weet zelfdiagnose is vaak gevaarlijk. Hè? De mensen die zitten dan maar te...
Wat goed hoe je dat als een soort voldongen feit brengt. Je weet, zelfdiagnose is vaak gevaarlijk.
Ja, of met Tom Kast spreken, dat is algemeen bekend.
Ja.
Maar dat mensen dan gaan googlen en dan... Ja, ik bedoel, als je gaat googlen, kom je uiteindelijk altijd op kanker uit.
Ja, zeker.
Ja. Maar ik heb toch het idee dat met hoogtevrees... Ja, ik denk toch dat met angsten is dat toch anders. Als je gewoon zegt, in angst kan je volgens mij juist altijd wel autodiagnosticeren.
Ja, ik vind dat ook net zo'n beetje iets... Sorry, ik zet even niet van ons. Ik vind dat ook een beetje net zoiets als hoofdpijn. Dan kan je het ook gewoon hebben.
Ja.
En dan hoef je verder ook geen diagnose over te...
Wat ben je nou aan het doen?
Haar in mijn mond.
Ja, wat heb jij gedaan?
Dat is ook een van de grote lasten van het leven, hè? Haar in je mond.
Ja, ja. Ik heb ook, nou, nu we het toch
over toch over hebben.
Ja, ik heb ook, ik, zoals je weet, kan ik ook wel bang zijn voor honden. Het is wel wat...
Begint het te luwen?
Het begint te luwen. Het is nu wel ja, hondspecifiek. Maar op zich heb ik het wel.
Dus voor de ene hond ben je bang, voor de andere hond niet.
Ja, maar het is dus een soort combinatie van angst en ook gewoon heel vervelend als een dier tegen je opspringt.
Ja.
Dat vind ik gewoon ongelooflijk onplezierig. En... als ik ergens ga filmen, dan laat ik ook... Als het dan mensen zijn met honden, dan laat ik dat
moet
vooruit...
Moet opgesloten worden.
Ja.
Ja,
ja dus dat wordt van tevoren ook gemeld van de
president. Van de keuken komt eraan, alle honden moeten opgesloten worden.
En dan kom je dus weer ergens en dan... Dus er was, en dan komt de auto aanrijden en dan komt er een gigantische herder... hele tijd tegen de deur aanspringen zo.
Oh, ik zie zo maar jouw gezicht vormen hoe je dan kijkt.
Dan denken die mensen toch niet dat ik uit ga stappen. En dan doe ik dus de ruimte op de open. Kunt u die hond weghalen? Ja, dat is heel aardig. Want die mensen zeggen altijd dat de hond heel aardig is en niks doet. Denk je, wat is dat toch voor... Ik zeg, nou, haalt u vindt het misschien heel aardig, maar ik ben gewoon bang, haal die hond weg. En dan, nou, en dan ben ik daarna nog een kwartier aan het voeten op die mensen.
Is chagrijnig.
Ja, en die ik moet interviewen. Ik zeg van, ja, u kunt toch niet voor mij bepalen wat ik eng vind. Haal die hond gewoon weg. Nou,
dus goed dat je dit soort emotionele gesprekken moet voeren. Ja. Met mensen die met ordners vol problemen met de sociale diensten hebben staan.
Ja, nou, dan begin ik ook een beetje de andere kant te begrijpen. Ik denk, als die mensen zich zo slecht kunnen verplaatsen in de ander...
Een ambtenaar van de sociale dienst.
Ja.
Ja, maar ik vind het heel grappig dat jij iets moet zeggen als... U kunt toch niet voor mij bepalen wat ik eng vind?
Ja.
Vind ik echt een soort praatgroepachtige tekst, vind ik dat.
Ook wel terecht.
Ja, zeker terecht. Ja. Zeker terecht. Maar het is een soort persoonlijk niveau wat je eigenlijk niet wil bereiken met mensen met wie je dat soort...
Ja, maar het grappige is dat ik het eigenlijk helemaal geen persoonlijk niveau vind. Dus ik vind eigenlijk dat ik eigenlijk over de persoon heen gewoon mijn...
Dat zeg.
Ja.
Ja. Ja, dat is namelijk wat je bedoelt. Maar ik vind toch de zin... U kunt toch niet voor mij bepalen wat ik eng vind?
Met
veel woede. Ja. En ik zie jouw strakke mondje ook vormen.
Ja.
En dat vind ik een heel soort kwetsbaar, vind ik het.
Nou, maar het wordt met zoveel woede gebracht... dat ik denk dat het niet echt kwetsbaar
overkomt. Maar woede is ook heel kwetsbaar.
Wel, maar...
Komt misschien niet kwetsbaar over, maar woede is heel kwetsbaar.
Ja, uiteindelijk is alles heel kwetsbaar. Gijs, hoe was jouw week?
Alles van waarde is weerloos.
Ja.
Vind je dat eigenlijk mooie poëzie?
Het is net zo'n beetje zoiets als de Mona Lisa. Je kan het, ik bedoel, het is zo sleets geworden... dat je eigenlijk niet meer kan denken van, ja, is dat nou...
Is het nou mooi of niet mooi?
Ja.
Ja, zou je een soort truc in je hoofd kunnen toepassen... waardoor je de Mona Lisa en alles van waarde is weerloos... weer op waarde zou kunnen gaan schatten?
Ik denk dat het bij de Mona Lisa eigenlijk makkelijker is dan bij zo'n zinnetje. Als je de kans hebt om een keer helemaal alleen in het Louvre te zijn... Ja. En dat je gewoon heel erg gaat kijken naar dat schilderij... dan denk ik dat je daar wel doorheen breekt. Maar meestal sta je in een rij met 100 mensen zo over... dat je dan net over hun schouders en dan kan je zo, die glimlach.
Ja,
ja dat werkt natuurlijk.
Dan wordt het nooit wat maar goed, tussen jou en de Mona Lisa.
Maar jij en ik hebben het allebei wel met zowel met Rembrandt als met Vermeer meegemaakt... dat je dan toch echt even min of meer alleen met zo'n schilderij kan zijn... dan zie je toch hoe geweldig het is.
Ja, dan word je wel bevangen door de schoonheid.
Ja.
En ook in het geval van Vermeer juist ook door soms hele knullige elementen. Ik denk, wat is dat eigenlijk slecht geschilderd?
Oh ja?
Ja, er is dat ene schilderij, dat is misschien is er een luisteraar die meeluistert.
Dus vast een luisteraar die meeluistert.
Sorry, ik klaar met mijn zin.
Oh ja, sorry.
Die veel van Vermeer weet. Maar je hebt zo die dat ene schilderijtje, ik heb het in Londen gezien, toen heb ik er heel lang naar gekeken, dat zo'n vrouw achter zo'n soort cymbaal of zo, of een klaversymbooltje staat.
Voor mij is een cymbaal waar je met stokken op staat, toch?
Ja, precies, een klaversymbool zal het wel zijn.
Ja.
Maar goed, zet er, en is haar linkerarm... Want ze staat met haar rechter, haar linkerarm, dus haar achterste arm. Ja, dat is als een soort houten stok is die geschilderd.
Zou dat door een leerling geschilderd zijn?
Nou, ik weet niet. Ja, of hij is later overgeschilderd of Vermeer had helemaal geen zin meer in dat schilderij... toen hij dat stukje nog precies moest gaan doen. Maar het is echt een heel knullig detail.
Ja.
Dus, mocht iemand weten wat de oplossing van dat raadsel is... waarom dat zo slecht geschilderd is, zou ik dat heel graag willen weten.
Oh, dat zou fijn zijn. Ik zou dat ook op zich, als er een... Iemand die dit weet naar podcast luistert. Zo die naar podcast luistert, dan zal die wel naar onze podcast luisteren, toch?
Omdat wij zijn echt een podcast voor Vermeer-liefhebbers.
Ja, en voor gewoon een soort
kunstminnende mensen.
Kunstminnende.
Heel anders dan Ave Mark Marie.
Oh, Gijs, dit is toch wel even... Dit moment moeten we even markeren. Hè? Dat jij nu je hier openlijk even afzet tegen Ave
Mark. Nee, ik zeg me helemaal niet, want zij hebben een heel groot publiek.
Maar gewoon een beetje een dom publiek.
Nou, ik denk niet misschien per se Vermeer liefhebbers.
Oh ja. Ja, waar
ik heb nu echt wel eens... Kijk, ik beschouw mezelf als de podcastkoning.
Ja.
Dat weet je. Maar het gebeurt nu regelmatig dat ik met mijn vrouw ergens ben. Dat zij wordt aangesproken op haar podcast.
En jij niet.
En dan vraag ik gewoon van... En wat vind je van mijn podcast?
Dat doe je dan gewoon.
Ja.
Jezus.
En dan kijken die mensen me echt aan van... Wie ben jij?
Echt? Ja. Nou, dat vind ik... Ja,
schokkend, hè?
Schokkend.
Ja.
Ja, het gaat alle perken, maar...
Alle perken te buiten.
Je wordt toch nog wel, ik word wel wekelijks word ik toegeroepen van, leuke podcast. En
ja, ik heb ook over waardering niks te klagen.
Alleen...
Maar ik wil maar zeggen dat er blijkbaar nog een heel luisterpubliek is van andere podcasts, die van onze podcast überhaupt niet op de hoogte is dat die bestaat.
Merkwaardig.
Ja. Wat was het voor een week?
Ja.
Nou, ik heb net een cadeautje ingepakt voor onze Guus, die was jarig.
Die heeft het weer uitgepakt.
Die heeft het weer uitgepakt. Dat is toch ook iets met zo'n cadeau, hè? Je stopt er energie in om het in te pakken en binnen no time wordt het weer uitgepakt. Ik heb ook een hekel aan mensen. Nou, ik heb niet een hekel aan mensen, maar ik vind het altijd lastig als mensen heel langzaam een cadeautje gaan uitpakken.
Ja.
Zo heel erg zo van het ene plakbandje en oh mooi. En
maar
zo.
Wat vind je van mijn onhebbelijkheid om te gaan raden wat het is tijdens het uitpakken? Dan ga ik altijd zo voelen. Ja, zat in een doos, het was niet te doen. Maar dan ga ik altijd zo voelen.
Geen Guusje het uitpakken.
Ja, nee, maar goed, dat was hier niet mogelijk geweest. Maar dan zeg ik, een pizzaschep. En dan zie ik iedereen gewoon helemaal gewoon het gezicht betrekken van God, hij
nu verpest. Is de verrassing verpest. Ja. En waarom wil je dat dan toch doen?
Ja, ik maak gewoon een extra spelelement van. En ik vind dan leuk dat ik dan toch kan winnen weer iets. Ja.
Dat karakter van jou is toch iets ongelooflijks, hè? Ja, dan moeten de hoge heren toch ook nog maar zo'n lange studie van maken.
Ja, daar moet er maar eens diagnoses gesteld worden.
Maar ik moest dus nu voor Guusje gewoon een vierkant van rechthoekige dozen inpakken.
Ja.
En ik vind inpakken altijd een frustrerend karweitje.
Ja.
Ik denk altijd, het moet toch makkelijk zijn? Zeker nog, ik heb jarenlang in een boekwinkel gewerkt.
Waar ik niet werd aangenomen.
Waar jij onbegrijpelijke redenen niet werd aangenomen.
Ja.
En
ja, die jongen heeft niks met boeken.
En misschien hadden ze geen kracht nodig. Of misschien...
Ik heb een eindeloos sollicitatie.
Misschien had je wel wat met boeken, maar minder met mensen?
Ik heb iets met boeken en ik heb iets met verkopen.
Ja, nou, ik snap het ook. Ik zat ook niet in die, ik zat niet in die sollicitatiecommissie. Dus ik vind dat ik zelf boeken moet kunnen, of dingen moet kunnen inpakken. Maar het is altijd van, het eerste gedeelte gaat nog wel.
Ja.
Daaromheen, en dan krijg je die flappen die je moet gaan vouwen.
Ja.
En dat vind ik altijd zo frustrerend en ook gekmakend. Omdat ik niet snap waarom het altijd een soort heel bobbelig.
Zo, bijvoorbeeld hier bij de Linnaeus boekhandel kunnen ze als geen ander boek inpakken.
Ja, maar ik
met zo'n omgevouwen papiertje.
Ja, precies. Dan gaan ze ook zo dat randje, waardoor je een soort extra mooie baan krijgt over de breedte van het boek en zo. En het is zo heel strak.
Ja.
Heel bevredigend vind ik dat.
Ja.
Ik ga ook wel eens bijvoorbeeld stukken afknippen, omdat in de hoop dat het dan
kan
niet
echt niet.
Maar dan wordt dat weer heel lelijk.
Maar hecht je er waarde aan? Want kijk, ik doe gewoon woep en dan denk van, het gaat toch om wat erin zit.
Zeker.
Ja.
Uiteindelijk bereik ik dat punt ook. Maar ik vind gewoon iets wat strak ingepakt is.
Ja.
Helemaal als ik dat zelf
je
gedaan
houdt van
zou
strak,
hebben.
Gijs.
Ik hou van strak.
Ja.
Helemaal als ik dat zelf gedaan zou hebben. Ze is, om met mijn dochter te spreken, satisfying.
Ja, zoals je net zei, bevredigend.
Ja, je gaat voor de satisfying experience. En dat wordt het dan helemaal nooit. Het is een eeuwige teleurstelling in mijn geval.
Het leven, Gijs. Het leven. Ja.
Maar dat vind ik ook grappig van, ik kan dit gewoon niet. Het is niet moeilijk.
Ja.
Het is geen hogere wiskunde. Maar ik weet zeker dat bijvoorbeeld Guusje hier, dat hij het wel heel goed kan. Ik weet zeker dat jij het ook niet kan.
Nee, ik kan het niet, nee.
Nee, precies. Nee. Dus,
maar ik doe
wat dan? Waarom dan?
Maar ik doe me dus ook, ik zet me er dan ook niet meer voor in.
Nee. Ja, ik wel.
Ja, en dan is het
ik blijf die berg maar beklimmen.
Ach, ja.
En rol dan weer naar beneden elke keer. Terug, hè?
Heel terug,
ja. Dat is een soort dus ingecalculeerde mislukking.
Een gevoel van falen.
Een diep gevoel van falen. Elke keer weer dat er een cadeautje
maar
ingepakt
het mooie
moet
is,
worden.
Gijs, het cadeautje is dus inmiddels uitgepakt. Guusje de Vries was er zeer blij mee.
Zeker.
En dan is eigenlijk dat hele gevoel van falen over dat inpak is dan al gewoon alweer weggewist.
Weggewist.
Ja. Want dan zien we het uiteindelijk.
Is dat geen pleonasme, weggewist?
Nee.
Nee, oké. Okay. Dat bepaal je nu gewoon. Ja.
Nee, je kan het wissen, maar als het helemaal... Je kan een deel wissen, maar als het helemaal weggewist is alles weg. Ja, je hebt dus bijvoorbeeld zo'n tekst op een... Bovendien zouden we dit niet meer doen, weet je nog?
Wat?
Nou, wij vonden het eigenlijk irritant als mensen dat deden.
Volgens mij jij.
Oh ja, ik.
Jij hebt dat gewoon eenzijdig bepaald.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, maar jij wilde wel mee doorgaan.
Nou, ik vind dit helemaal niet om, jou in de hoek te zetten.
Nou, zo voelt het wel.
Ja, zo voelt het, maar dat is niet. Maar dat vind ik gewoon een interessante taalkwestie.
Oh, oké. Okay. Goed zo, ja.
Teun.
Dus dit was jouw week, Gijs.
Ja? Jij dacht, ik had een vissige week.
Ik had een vissige
week. Hou je ervan, van vissige weken?
Ja, ik hou er wel van. Jij houdt van strak, ik hou dan weer van een vissige week.
Zeker.
Ja. Nou.
Kan die vissig genoeg zijn wat
maar
jou
eigenlijk,
betreft?
Eigenlijk heb ik pas gisteren... avond,
was het echt vissig?
Pas echt geconstateerd dat het een vissige week was. Terwijl ik had het al veel eerder kunnen constateren, want ik was namelijk een aantal dagen aan het filmen over vis. Dus dan weet je eigenlijk al, dan zou je aan je water kunnen voelen dat een vis...
Maar gisteren was het echt vissen, gisteravond.
Ja, toen ging het eigenlijk de verkeerde kant. Dus het hoogtepunt van de vissige week was dat ik bij de groothandel Jan van As was. Op dat... daar in West heb je zo'n... De markthallen.
Ja, de markthallen, ja.
Ja, dat is een hele bijzondere plek. Zo moet je een slagboom door en dan vervolgens heb je er gewoon... tientallen of honderden kleine...
Ja, daar kopen middenstanders hun wanger of zo? Ja, precies.
Dus daar kwamen allemaal van die kleine autootjes aanrijden... dan wel voor de horeca, dan wel voor restaurants. En toen hadden ze daar een gigantisch...
Voor winkels. Horeca en restaurants.
Ja, winkels. Ja, horeca en winkels. Ja, horeca en winkels, ja. Dit vind ik nou... Dit is een
legitieme correctie.
Ja, want dan snappen de luisteraars het beter. Nu help je
dit
de luisteraars.
Behulpzaam.
Dit is behulpzaam. Ja,
het andere is negatief en...
Ja, dat is echt
staat, destructief.
Staat heel ver van de pestvrije wereld... Met waar we toch allemaal naar streven. Ja. Maar,
hoe is je stemming eigenlijk, Tuin?
Ja, ik wilde eigenlijk, ik dacht, ik ga gewoon mooi weer spelen vandaag.
Het lukt je heel slecht.
Echt, ja, vind je? Ja. Vind je dat ik somber overkom of negatief?
Nee, maar ik voelde gewoon meteen dat er een stemmingskwestie was.
Oh, maar ik dacht dat niet per se door
nee,
de...
Nee.
Nee, daarom.
Dat was al toen ik je buiten zag lopen.
Ja, daarom, maar ik bedoelde mooi weer spelen in de podcast.
Ja, tuurlijk.
Ik dacht van,
ja,
daar hebben mensen ook niet altijd zin in.
Nee, en dus, dit is gewoon een maandagochtend gevalletje?
Ja, nou ja, ik mis corona een beetje.
Echt waar?
Ja.
Je vindt het te druk geworden.
Ja.
En dat voelde je ineens vanochtend.
Ja. Nou, de afgelopen... Het is dus, er zijn weer meer sociale evenementen waar ik dan voor uitgenodigd word. En ik dacht, ik kan niet meer legitiem in mijn kokon.
In je schulp krijgen. Ja.
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 Nou, dat vind ik best wel interessant. Ik bedoel, ik vind vissige week interessant.
Ja, maar nou, dan laten we vissige week zitten.
Nee,
ik wilde eigenlijk...
Maar ik vind de post-corona-dip vind ik eigenlijk ook wel... denk ik ook nu wel een maatschappelijk fenomeen. Ik denk dat je daar echt iets aanraakt.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Daar hebben vast meer mensen last van. Eens komt alles zo op je af.
Ja,
en, je moet
en er zijn dus allerlei
alles...
mensen ook om me heen... die juist heel blij zijn dat alles weer kan en mag.
Ja.
En ik denk van, ja, nu moet je dus... Ja, dus
nu moet je weer van alles...
Moet je weer van alles je overal weer je vertonen. En als je dat niet doet, dan moet je daar een excuus voor hebben.
Ja, want je moet niks, hè, Tuin? Hey.
Nee, je moet niks. Maar ja, het wordt toch niet altijd helemaal gewaardeerd.
Maar misschien kan je wel iets van corona leren of geleerd hebben. Namelijk dat je denkt van, ik moet mezelf een beetje matigen. Dus dat je de leuke dingen meepikt. Maar dat je ook denkt van, ik moet ook rust in mijn leven bouwen.
Ja, maar dus nu, wat ik nu doe, is dat ik dus overal nee op zeg.
Ja.
Dat
voel je dan ook weer rot over.
Ja.
En dan ben je ook bang dat je misschien toch weer het leuke of belangrijke dingen mist.
Nee, dat niet.
Dat niet eens.
Dat niet eens.
Je vindt het gewoon naar om nee te zeggen.
Ja, en dan denk ik van ja, dat voelen de... En dan, ja, dat voelen de mensen dan toch ook, of ik weet niet. Ja. Ja, dit is dus ja, heel vervelend nou, want ik wilde dit dus eigenlijk allemaal vermijden. Want nu zak ik echt helemaal diep de put in.
Ah nee, maar dat komt toch allemaal goed. Misschien moet je hebt ook gewoon ook weer eventjes... je moet je weer even aanpassen aan de nieuwe tijd.
Ja.
Dus dat went ook misschien wel.
Oké. Okay.
Denk ik.
Ja.
Dat je gewoon weer... bedoel, je hebt weet ik veel wat 49 jaar in die drukte gefunctioneerd. Toen was er even een kleine fallout...
Ja.
En nu ga je gewoon weer... je gaat gewoon weer knallen, Tuin.
Oké.
Dat komt helemaal goed.
Ja.
Maar je had een vissige week.
Ja, nou, laat die vissige week nu ook maar zitten.
Maar wat wil je zeggen over de vissige week?
Ja, nee, dat weet ik niet meer. Nu zijn we een ander pad ingeslagen.
Oké.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Mag ik heel even zeggen dat ik de bolle lasagne van Sprinkler heb geïnstalleerd op mijn balkon...
De bolle lasagne?
Ja, dat is een grote pot.
Ja.
Dan doe je aarde in. En dan doe je een laagje bloembollen van één soort. Nog een beetje aarde. Dan weer een laagje bloembollen van een andere soort. Een laagje aarde. Dan nog een laatste laagje bloembollen.
Ja.
Dus dan heb je, weet ik veel...
Oh, omdat ze dan onder...
Hyacinten, chrysanthen en tulpen. En dan komen ze één voor één in de lente, als het goed is.
Dus dan heb je gewoon een hele, ja, hele periode lang... Heb
ja,
je dan gewoon...
verschillende tulpenbollenbloemen in je... Op je balkon. Ik verheug me daar zeer op.
Jeetje, wat een... Ja, ja. Dat is het heerlijke van die bollen. Dat je doet dat nu.
Precies. En je oogst later.
En je oogst later.
Ja, ja, dat is echt fantastisch.
Wie zaait zal oogsten.
En het was ook een hele gezellige activiteit met mijn dochter.
Ja?
Het was echt family time.
Oh, heerlijk.
Ja, dat was heel leuk.
Maar
dus
Gijs...
Sprinkler top, maar...
Ze hebben niet alleen biologische tuin, planten en bollen.
Maar ook heuse
voedselbosjes.
Daar verheug ik me ook op. En Teun, ja. Mind you, die voedselbosjes leveren het hele jaar door eten. Bessen, fruit, kruiden, bloemen. Met een voedselbosje groeien er smaken in je tuin, zeg ik wel eens. Ja. Die je niet kan kopen in de supermarkt.
Die kan je gewoon niet kopen in de supermarkt.
Kan je niet kopen, dus die kan je alleen maar in je eigen tuin in je voedselbosje dat is vinden.
Ik vind het ook... Ja, ik bedoel... Ik wil niet negatief praten over supermarkten, maar het is toch wel ongelooflijk dom dat ze deze smaken gewoon niet verkopen.
Ja, maar het is ook gewoon zo, die moet je gewoon in een voedselbosje in je eigen tuin hebben. En dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen van, oh, dan heb ik zeker een hele lap grond nodig. Ja. Beetje een soort bos, zoals sommige mensen
zoals
hebben.
Sommige mensen
zelf hebben. Maar je hebt al voedselbosjes van 4 vierkante meter voor de kleinere tuinen met 17 planten erin en 15 verschillende smaken.
Op 4 vierkante meter?
Op 4 vierkante meter die je niet in de supermarkt kan kopen. In het voedselbosje voor 10 vierkante meter, die zijn voor de iets grotere tuinen.
Nou, dat is nog steeds...
Nog steeds geen bos, maar goed, iets grotere tuin.
Ja.
Zitten naast heesters, kruiden en bodembedekkers ook een appelboom.
Wow, dat is leuk.
Heb je een eigen appelboom van Sprinkler?
Ja, en als je nou 7000 vierkante meter hebt, hè?
Dan zou ik gewoon een gigantisch voedselbos aanleggen.
Ja.
Als ik jou was.
Hey, en het mooie is, Gijs, hè, dat wij doen natuurlijk altijd graag iets voor onszelf en voor de wereld.
Ja, ja. Dat is het beste, als het een en-en is.
Als het een en-en is. Waarom altijd maar zo binair of, hè? Ja. Zwart-wit? Nee, en. Lekker grijs.
De voedselbosjes zitten vol met soorten die goed zijn voor insecten en voor het bodemleven.
Ja.
En als het goed gaat met hen, dat is een bekende wet, komen de vogels vanzelf.
Het is gewoon, als het goed met je gaat, dan komen de vogels.
Komen de vogels vanzelf. Ja. Binnen de kortste keren heb je dus meer leven in je tuin. En dat is toch wat we allemaal willen. Meer leven in je tuin.
Ja, en dat betekent ook, Gijs, dat daardoor... Dat daarmee met dat leven en met die insecten en die wormen en die vogels...
Ja.
Hè, dat daarmee de bodem ook weer beter wordt. Want die bodem, die weet wel, door die intensieve
die
landbouw... Die gaat gewoon heel erg achteruit.
Ja.
Maar juist met de voedselbosjes van Sprinkler...
Ja. Dan voorkom je dat eigenlijk.
Maar Gijs, het is natuurlijk, ik kan me wel voorstellen dat het veel werk is, zo'n voedselbosje.
Oh ja?
Ja,
dat denk jij?
Dat denk jij?
Ja. Dat een voedselbosje van Sprinkler veel werk is?
Nou ja, dat kan ik me zo voorstellen.
Hm, nou, niks ervan.
Nee?
Het onderhoudt zichzelf.
Oh, heerlijk.
Het bestaat uit verschillende lagen. Eigenlijk een beetje zoals die bollenlasagne.
Ja.
Uit verschillende lagen die elkaar bescherming en voedsel bieden. Nou, dat is eigenlijk een soort mini-maatschappij, hè? Dat is eigenlijk wat wij hier ook doen met elkaar.
Een autarkisch voedselbosje.
Zeker.
Ja.
En de sterkste schouders dragen de zwaarste last.
Zo zou het moeten zijn. Oh, het voedselbosje
het is een sociaal-democratisch voedselbosje.
Ah, geweldig.
En de eerste 2 jaar geef je water in droge periodes. En verder hoef je niks te doen, behalve...
oogsten.
Nou, dat is toch waar we allemaal naartoe willen in het leven. Ja. 2 jaar water geven in droge periodes en daarna... Oogsten.
Oh, wat heerlijk. Zeg, ik bedoel, eigenlijk heb je niet veel meer nodig in het leven, hè?
Dat is het gewoon.
Gijs, noem mij een Nederlander.
Sprinkler. nee.
Ja.
Ik noem jou zeker een Nederlander.
Ja.
Auke Hulst.
Wie is dat?
Dat is een schrijver.
Auke Hulst. Niet Auke Kok.
Nee, Auke Hulst.
Oh, nou ja, oké, okay, ja. Auke Hulst, dan krijg je 5 gulden korting bij besteding vanaf 30 euro. 5 gulden, ja.
Het is zo'n war van Auke Hulst.
Ja, Auke Hulst. Ja, dat komt, ik snap het al. Jij wil een beetje in die bossferen blijven. Daarom noem je Hulst.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Dus Auke Hulst, 5 euro korting bij besteding van 30 euro.
Met
vanaf
de code?
Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Sprinkler.
Sprinkler. Dat is dus met een I en verder eigenlijk alleen maar medeklinkers.
Dus... S-P-R-I...
N-K-L-R. Sprinkel.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
En je zegt dus net, er loopt iemand met een rollator. Ja, het is fantastisch, dames en heren. Eigenlijk zou je een keer een kamer moeten boeken hier in Hotel V in de Vieshoofdstraat in Amsterdam.
Sowieso.
En dan moet je zeggen dat je een kamer wil aan... Is dit eigenlijk de Vieshoofdstraat waar we nu op uitkijken?
Ja, dat is...
Nou, aan de straatkant, want dan zie je dus... En zoveel tijd de rollatorrace
Maar nu zag ik dus net iemand die met een rollator iemand duwde... in een rolstoel.
Ja, het is fantastisch. Maar ik denk dat er hier misschien in dat soort ook een gebouw... Soort
over mini-maatschappijen. Hier,
hier tegenover dat daar een soort
verzorgingshuis
zit. Want er lopen hier zoveel mensen met rollators voorbij. Het is echt fantastisch om te zien.
En af en toe...
Het is ook wel heel leuk uitzicht hier. Er staat daar een bloemenkar. Dan hebben we een keer een hele arrestatie gezien hier.
Af en toe rent Ruud Groenteman hier voorbij.
Het is echt een va-en-vien van leuke dingen.
Ja.
Teun.
Gijs.
Je hebt nu, ga je even over iets klagen. Nou, dat ligt ons beide na aan het hart. En drukt ons ook zwaar op het gemoed.
Ja.
Ja, wat niet?
Wat niet?
Wat drukt jou niet zwaar op het gemoed?
Ja.
Ja?
Ja. Nou, die vissige week, maar ja.
We kunnen het helaas niet over hebben.
We kunnen de kok helaas niet aan beginnen. Kijk, daar gaat weer een rollatertje.
Ja, het is toch geweldig.
Ja.
Ja.
Gijs, dit is ook iets wat we eigenlijk samen hebben meegemaakt.
Zeker.
Ja.
En waar we ook samen heel eensluidend in zijn.
Ja, en dat is ook wel eens fijn.
Het is echt een gezamenlijk onderwerp.
Ja. Het onderwerp heet, Gijs, ik wil het nu graag hebben.
Mijn spreekbeurt gaat over.
Ja, Nederlands culinair.
Ja.
Ja. Wij we hadden de betaalde podcast. Hoe kom je daar eigenlijk, Gijs, bij de betaalde podcast?
Nou, dan krijg je dus elke week nog zomaar... minstens 3 kwartier extra content van ons. En dat krijg je voor €4 per maand.
Nou, dat is te geven.
Dat merk je niet eens als je dat uitgeeft. En dat, tenminste, nou, nee, ik wil niet mensen tekort doen die dat wel merken. Want er zijn heus mensen die het merken.
Die er even voor moeten sparen.
Maar dan heb je ook wat.
Ja.
En die kan je krijgen door te gaan naar petje.af/. Teun en Gijs vertellen alles. Dan kom je op de site van Petje Af. Dan kan je abonneren. Gaat allemaal heel makkelijk. Je kan dan ook via je podcast-app, gewoon niet via Spotify, maar wel via bijna alle andere podcast-apps, krijg je die extra afleveringen gewoon binnen. En het is een genot, denk ik.
Denk ik
als
ook.
Je graag naar ons luistert.
Ja, en dat hadden we dus vorige keer bij mij thuis opgenomen. Toen zijn we daarna even gaan lunchen. En ik bestelde, Gijs, garnalenkroketjes.
Ja.
En wat verwacht je dan? Witte toast.
Je verwacht drie garnalenkroketjes. Je verwacht dunne witte toast en gefrituurde Peter
Celie. Maar wat kreeg ik, Gijs?
En een schijf citroen verwacht je er ook bij.
Ja.
Eventueel.
Ja. Trouwens, die gefrituurde Peter Celie, dat vind ik zoiets lekkers.
Ja, maar hoe zijn ze ooit bij gefrituurde Peter Celie?
Vraag je dat niet? Ik vraag me dat met alles af ongeveer. Van waarom zijn ze dit kruid gaan plukken? Waarom zijn ze ooit gedacht, weet je wat, een ei? Dat moeten we even op 100 graden in het water doen. Hoe is dat allemaal ooit bedacht?
Ja, dat is ongelooflijk, hè?
Ja.
Door stel genieën die wij zijn, de mensheid.
Ja, precies, in die zin. Want dus niet per se een soort Albert Einstein, maar ik zie een soort holbewoner. Oh,
ik zie gewoon de mensheid als een soort geniaal...
Genie.
Geniaal genie.
Zo, net zoals je de mieren eigenlijk ook ziet.
Ja,
ja.
Ja, in dit geval wel. Met z'n allen werken we aan een betere culinaire wereld.
Bah,
maar we werken de betere culinaire wereld ook tegen.
Ja.
Want garnaalkoekjes is gewoon een klassieker.
Ja.
En een klassieker serveer je zoals je een klassieker moet serveren.
Blijf gewoon met je fikken van de klassieker.
Want wat kreeg jij? 3 garnalenkroketjes?
Ja, maar die
tot zover prima.
Tot zover prima. Die garnalenkroketjes, Gijs, die waren zeg maar kleiner dan een duim.
Ja, ze waren een soort bitterballetjes.
Soort langwerpige bitterballetjes.
Ja.
Of wat is die? Hoe noem je die vorm eigenlijk?
Amper langwerpig.
Ovale bitterballetjes.
Ja, ovale bitterballetjes.
Soort testikeltjes eigenlijk. Soort gefrituurde testikeltjes. Dat waren het eigenlijk.
En het ook, de inhoud ook een beetje soort testikelachtig.
Ja, ik weet niet wat er in een testikel zit.
Oh nee.
Nou, ik weet wel wat eruit komt. Maar ik bedoel,
nou,
als
dat zit er toch ook in als het er ook uitkomt.
Ja, maar als je het opensnijdt, wat je dan allemaal precies ziet.
Nee, maar we weten in ieder geval wel wat de kern is, wat erin zit. Okay. Wat er soms ook uitkomt.
Ja, oké, precies. Ja, ik dacht even, zie je, ik zit ook met guldens en dingen. Ja, nou, alles gaat mis. Maar dus we kregen 3 gefrituurde testikeltjes, Gijs. Of ik eigenlijk, op een dikke brioche bol.
Dikke brioche. Zijn die mensen gek of zo?
En daarbovenop een pluk...
Ja, een vage salade.
Een soort Waldorf salade.
Ja. Ja. Wat bezielt die mensen?
Ja, en nu heb ik het dus... Afgelopen zondag heb ik weer zoiets meegemaakt. Want
niet.
Ik bestelde een dame blanche.
Ja.
Nou, ja.
Nou, dat is een bol vanilleijs met warme chocoladesaus.
Ja, wat hadden ze nu? Ze hadden een bord. Daarop hadden ze een soort... Ja... Een soort half zachte chocola in een rondje. En daarbinnenin dan een bol ijs.
Jezus Christus.
Ja.
Zijn die mensen gek
of zo? Waarom moet het...
Weet je wat mij ook altijd
never change your winning team.
Nee, wat mij ook altijd heel erg ergert. Bestel je 2 boterhammen kroket.
Ja.
Nou, wat je dan moet krijgen is 2 dunne casino boterhammetjes naar niks smakend met een lekker kroketje erop.
Ja.
Want jij hebt ooit van een Amerikaanse profet dit verhaal moet je even vertellen. Ja, hier denk ik altijd aan met dit soort dingen.
Dus de ham. Ik heb echt een van mijn allerleukste draaisessies voor de Keuringsdienst van Waarde. Het maakt van een uitzending over hamburgers. Mag ik een beetje uitgebreid over vertellen? Want er zitten zoveel leuke dingen aan, Gijs. Mag dat?
Ja. Ja, mag.
Oké. Okay. Jullie denken ook van ja, de god, Teun zit zo in een dip. Als hij nou even een beetje...
Precies, we moeten hem steunen. Dat hij weer een beetje iets van zijn oude levenslust terugkrijgt.
Dus we gingen 3 dagen in New York draaien over hamburgers.
Ja.
Nou, het begon, dus we hadden al uitgezocht, wat zijn dan echt plekken waar je echt goed hamburgers kan eten? Onder andere door contact te zoeken met een zogenaamde hamburgerprofessor. Die had wat tips aangeraden. Wat tips gegeven, sorry. En... maar een van de dingen was dat je in die tijd had je nog van Unox... kon je hamburgers in een cellofaantje kopen. Volgens mij is dat niet meer. Maar dat je kon van die soort kant-en-klare hamburgers... die zaten dan in zo'n zakje. En dan gingen we naar een man in Queens. En die had een apparaat, dat is een broiler, een soort grill... waar hij dan die hamburgers in maakte. Heel lekkere hamburgers. En toen vroeg op een gegeven moment... ja, kunt u deze er ook op leggen? En hij keek naar dat ding en hij zei... I wouldn't even feed this to my dog. Forget about it. Ik was helemaal in een film. Forget about it. Nou ja, dan weet je al van... Nou,
dan heb je je materiaal binnen.
Dan heb je materiaal binnen. Ja. Dan ben je echt...
Kan je weer terug.
Innerlijk juichen, maar naar die man doen van... Oh no, why not, weet je wel. Maar toen was dus de hamburgerprofessor, die ging... Ik ging bij hem thuis in Brooklyn, wat toen nog een soort achterstandswijk is. Maar waarschijnlijk is hij nu gewoon door de real estate ook miljonair geworden met waar hij woonde. Gingen we hamburgers bakken. Nou, wat hij dus zei is ten eerste... Ik heb ook ooit nog eens voor jou die hamburgers gemaakt, weet je nog?
Ah, heel lekker.
Ga naar de slager en zeg van nou kan je voor mij rundvlees malen met 20% vet erin. En net ietsje grover malen. Echt, doe dat gewoon, zo kort mogelijk voordat je ze gaat bakken. Maak een bolletje van die burger. Doe hem op een hete grillpan. Leg plakken ui bovenop die hamburger. Dan na een minuut duw je hem plat. Nog een minuut. Draai hem om met ui en al. Nog een minuut. En je duwt hem dus eigenlijk plat tot op de maat van het broodje.
Ja.
En dan heb je eigenlijk, Gijs... Dan komt een soort hartigheid vrij, ook door wat dat vet doet en weet ik wat. Dat je eigenlijk heb je verder helemaal niks meer nodig. Zo puur is die hamburger dan. En toen zei hij dus, en hier gaat het om.
Het water loopt mij nu in de mond, hè?
Ja, ik heb zin om dat toch weer te maken eigenlijk. Toen zei hij van, ja, en ook heel belangrijk is het broodje. Want dat is die envelope that brings the good news.
Precies.
Ja.
Dus dat broodje is geen aanstellerij die zelf nog iets toevoegt aan het geheel. Dat is eigenlijk gewoon... om het vlees vast te kunnen halen.
Ja, en die moet je dus wel heel even...
Ook even grillen.
Even grillen, ja.
Oké, okay.
Ja.
Maar goed. Dus de envelope that brings the good news.
Ja.
Dat is een soort mantra wat ik sindsdien in mijn hoofd heb. Ja. En dat moet het casino boterhammetje bij de boterham kroket ook zijn. Dan kom je in de Amsterdamse horeca aan. Dan bestel je boterham kroket. Dan krijg je een kroket die ligt op een groot, dik stuk zuurdezenbrood.
Met waldkorn.
Waldkorn met smaak en met korsten en met toestanden. En nee, dat haalt alleen maar... Dat doet afbreuk aan de sensatie van de kroket.
Ja.
Dus als je een goede kroket hebt, liefst gewoon een Holtkamp kroket, lekker vers gefrituurd, goed heet van binnen. Ik meen dus ook aan horecatenten, zeker in de provincie, te kunnen zien of de kroketten koud van binnen zijn. De
provincie?
Ja, de provincie.
Ja.
Ja, ik had een keer, ik ging met Kobus, mijn zoon, doen we altijd eens in het jaar maken we een fietstocht. En dan kom je dus bij van die zaken in de provincie, dat een beetje deftig doen. En toen gingen we eentje zitten en hij oogde wel goed, maar je voelde toch dat daar niet het echte horecabloed stroomde.
Ja.
En toen zei ik, het zou mij niks verbazen als de kroketten hier van binnen nog koud zijn.
Wat is er nou gebeurd?
Toen kregen we kroketten.
Nee, maar wat is er gebeurd? Bedoel, hoe is dat gebeurd dan? Halen ze uit de vriezer of wat?
Ja, dan zijn ze, kroketten zijn natuurlijk heel vaak ingevroren als ze worden gefrituurd. En het is gewoon een kwestie van zo lang genoeg frituren, maar ook weer niet zo lang dat ze helemaal zwart geblakerd zijn. Daar is verder niks mis mee. Maar ja, je moet het wel echt goed doen. En vaak heb je dat ze nog koud zijn van binnen.
Ja, en
dat voel je in zo'n tent, voel je dat al hangen.
Maar dat heet... Dus
dat gevaar.
Maar met die klassiekers moet je gewoon ook niet chic gaan doen.
Nee,
dat
moeten de Amsterdamse horeca zich in de oren knopen.
Ja.
Moet de Amsterdamse horeca zich in de oren knopen. met je klassiekers moet je gewoon omgaan alsof het klassiekers zijn. En dan ga je niet allemaal dingen zitten veranderen.
De tweede ervaring met die Dame Blanche, dat was in Bolzwart.
Nou, in Bolzwart moeten ze zich dat ook in de oren knopen.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
Gijs,
ik wil het nu weer even met je hebben over het Nederlands Filharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. En je weet, Teun, behorend tot mijn favoriete orkesten.
Zeker,
ik
dat weet ik.
Ik zit dolgraag in het concertgebouw als een van deze twee orkesten speelt.
Eigenlijk is het dus een eer voor ons dat wij hier...
Ik beschouw dat als een hele grote eer. We moeten ook een hele kleine faux pasje al corrigeren.
Ja.
We hebben gezegd dat Lorenzo Viotti, de nieuwe dirigent, een Italiaanse hunk is.
Dat is ook een heel voor de hand liggende fout.
Nou, ik vind hem in wezen ook een Italiaanse hunk. Maar de facto, en dat moeten we wel even zeggen, is hij een Zwitserse hunk.
Ja.
Snap jij, zijn Zwitserse hunk met een Italiaans voorkomen?
Maar hij dirigeert met een schwung en met een charme van een Italiaan. Ja. Maar misschien wel met de precisie, met de maatvoering van een Zwitser.
Precies. En dit najaar spelen de orkesten de mooiste klassieke concerten. Vol, ja, klassieke hoogtepunten.
Van wie dan? Noem eens wat componisten.
Een Tchaikovsky,
ja.
Een Arvo Pärt,
maar.
Een Mendelssohn, ja. En, niet de minste, mind you, Bach.
De Bach.
Ja, Johann
Sebastian.
Ja, zijn natuurlijk meerdere Bachen.
Ja.
Maar zij doen echt Johann Sebastian Bach.
Oh ja, dat is mijn lievelingsbach.
Ja, dat is de beste Bach die er is. Daar zijn mensen het over eens.
Ik heb begrepen dat er op 23 en 25 oktober... dat er dan een ultieme kans ligt voor mensen.
Zeker. Als je dus die Italiaans-Zwitserse dirigent Lorenzo Viotti... echt wat beter persoonlijk wil leren kennen... en wie wil dat niet...
Ja.
Moet je op een van die data naar het concertgebouw komen... dan dirigeert hij het Nederlands Philharmonisch Orkest... in een concert met de Schotse symfonie van Mendelssohn. Dat is de derde symfonie. En Viotti heeft ook nog op diezelfde avond... de beroemde cellist Gauthier Capuçon uitgenodigd.
Mijn lievelingscellist.
Zeker, mijn ook.
Ja.
Om het celloconcert van Elgar te spelen. Een klassieker ook.
Gijs, en ik denk dat nu langzamerhand... dat het een muzikaal feest wordt, dat is wel duidelijk. Maar kunnen we wat ook nog wat meer voordelen in de strijd werpen? Hoe zit het financieel?
Nou, je komt dat waanzinnige concertgebouw binnen. Ja. Je voelt je als een prins behandeld. Je denkt, als ik hier nu een kopje koffie bestel... ben ik zo 7,50 kwijt.
Uiteraard.
Want die ambiance
die
hangt
grandeur.
Daar. Die grandeur die hangt daar. Nee, je bent in een van de beroemdste concertzalen ter wereld... Ja. Om een fantastisch orkest te zien spelen. En de koffie is gratis.
Alleen in de pauze, neem ik aan.
En vooraf.
Vooraf ook?
Ja, dus als je gewoon even lekker inneemt, dan heb je dat hele kaartje er al uit.
Dus ik zou op tijd gaan.
Op tijd gaan, lekker koffie drinken. Normaal zijn kaartjes €39. Dan heb je echt goede kaartjes. Maar luisteraars van de podcast krijgen van deze podcast dus, hè, krijgen 15% korting op alle najaarsconcerten in het concertgebouw.
Alle najaarsconcerten?
Van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Wat een goede deal, Gijs.
Ik zou zo... eerlijk gezegd gewoon allemaal bezoeken. Dan word je echt wat wijzer in het leven. Van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Kijk voor die kortingscode en voor de concerten die je kan bezoeken... op mijn lievelings-URL. orkest.nl/teunengijs.
Dus orkest.nl/forward-aigu-teunengijs. Zou ze opnemen?
Ja, het is altijd spannend. Ze wacht tegenwoordig extra lang, hè? Om het spannend voor ons te maken. Maar zij zien dat het nu echt niet opneemt.
Hallo, jongens.
Hallo, mam.
Hallo, Hanneke.
Ja, we waren nu serieus bang dat je niet zou opnemen.
Echt waar? Waarom?
Ja, ik weet niet.
Het ging best lang
over. Er komt toch een dag dat je niet meer opneemt?
Ja, die dag komt zeker. Die dag dat we allemaal, die zal komen, ja.
Ja, de dag dat je niet meer opneemt.
Dat we weten dat die zal komen, ja.
Gek, hè? Het grote niet opnemen treedt dan in.
Oh.
Ja.
Hè?
Nou ja.
Ik geloof dat het feminisme er weer niet van gaat
jawel, jawel.
Jawel.
De
dood hebben we al vaak genoeg behandeld.
Anneke, er was erg veel vraag naar het feminisme. Waar mensen vonden ons... er was wat kritiek op ons, Gijs. Dat we ons te male chauvinist piggig hadden gedragen.
Ja, dat zijn we ook.
En die hadden dan gehoopt dat jij daar nu wat tegenwicht aan zou bieden. En toen hebben we het er niet over gehad.
Oh.
Voel je je eigenlijk, mam, verbonden met de huidige generatie feministes?
Hoeveelste golf is dit eigenlijk?
Zitten we in een derde golf?
Of een vierde?
Oh, eerlijk gezegd lig ik nog in bed. Want ja. Ik had goed geslapen.
Echt waar? Moet je veel doen vandaag?
Nee, haast niks.
Vind je dat eigenlijk lekker als je zo'n dag hebt waar je niks hoeft te doen?
Als ik een vlaggenhouder zou hebben en een vlag, zou ik hem uitsteken.
Ja? Van puur genot dat je niks hoeft te doen? Van
puur geluk en genot.
Maar heb je dat altijd gehad? Of was het vroeger zo dat een lege dagje ook wel eens aan kon vliegen?
Gijs, ik weet het allemaal.
Als je het niet over het feminisme wil hebben, moeten we het toch over iets anders hebben.
Als jouw dochter deze vragen zou krijgen, zou ze woedend worden.
Jullie hebben de film Boyhood gekeken, hè?
Ja, Boyhood.
Hoe was dat?
Nou, geweldig vond ik.
Ja?
Ik vond het heerlijk om hem weer te zien.
Ja.
En ik vond het geweldig dat een jongen van 11 en een meisje van 10 hem ook zo mooi vonden.
Want ze hapte wel op die film.
Ja, ze wouden hem helemaal afzien.
Ongelooflijk.
Het duurde 3 uur, ja.
Ongelooflijk.
Ja. Ik vind het een fantastische film.
Ja.
Herinner jij je hem nog?
Ja, ik herinner hem nog, want het is die film... Ik vind die... Hoe heet die hoofdrolspelers ook weer? Dat is die ene uit die...
Julie Delpy. Oh nee, sorry. Ik zit nu aan die andere films van Richard Linklater te denken.
Ja, nee, het is uit die acteerfamilie.
Arquette.
Ja, Arquette. Roseanne Arquette.
Nee, Patricia.
Ja,
nee, Patricia Arquette is het.
Roseanne Arquette. En haar zus is Patricia.
Ja. Ja.
En dan die jongen met een beetje dat hoekige gezicht.
Die McEwen of zo, heet die.
En de truc van die film is ook dat ze zichtbaar ouder worden. Omdat ze er 10 jaar over hebben gedaan om hem op te nemen. Of 20 jaar,
ze zijn elk jaar met diezelfde acteurs.
Ja.
Dus je ziet al die mensen gewoon echt ouder worden.
Ja. Ja, een schijnbaar simpele truc die toch wel effectief is.
Maar ja, toch, ik vind het een
missen er ook iets in die film, vond ik.
Nee, dat vond ik nou
helemaal
niet.
Ik was echt ook blown away.
Jij was blown away?
Ja zeker. Ja,
nu weer, toen ik weer zag. Het geeft gewoon op.
Ja, het is natuurlijk het hele... Mijn basisbegrip in het leven, vergankelijkheid, kwam daar toch wel heel duidelijk naar voren. Ja. Ik vond het gewoon... Ik put nu uit mijn... Ik ben zo, dus daarom maak ik net die verwarring. Want ik ben sowieso nogal fan van die regisseur... die dus ook die Before
Sunrise...
Ja, Before Sunrise, Before...
After Sunrise.
Midnight.
Met diezelfde acteurs, toch, of niet?
Ja. Nee, niet, maar die man is hetzelfde.
Ja, die man, maar niet ook diezelfde acteurs?
Nee, dat is Julie Delpy.
Oké, maar in de war.
En volgens mij was dit dan gewoon een soort... Daar deed hij dan, doet hij dan elke 10 jaar volgt hij dan zo'n... zo'n liefdeskoppel. En dit is een soort nog verder doorgevoerd. Dus hij is daar ook door geobsedeerd. Glijden door de van de tijd.
Ja.
En vooral aan dat jongetje zie je het zo mooi. Want die begint op zijn 5e. Ja. En die eindigt ongeveer zijn 20e. Dus je ziet dat kind gewoon helemaal zo mooi ouder worden. Echt fantastisch.
Maar ja, je zou er maar... tekent wel ergens voor dan op je 5e.
Zeker.
Ja, dat vind ik. Ja.
Ja. Eigenlijk offer jezelf dan een klein beetje op voor de kunst ook.
Ja.
Ik bedoel, je leven zelf wordt een soort kunstwerk.
Ja.
En deze man heeft dus een obsessie voor de vergankelijkheid, denk je, en voor het verstrijken van de tijd.
Ja.
Net zoals jij, Teun.
Ja, dus omdat, nee, maar het mooie is dus dat aan de ene kant is het dus... Dus hij haalt natuurlijk de realiteit in de fictie. Omdat je dus bij die films...
Ja.
Volgens mij bij die Boyhood draait hij dan steeds 1 keer per jaar, weet ik wat, een week of zo, best wel kort.
Ja.
En dan gaat hij dan een jaar daarna weer. Dus je ziet dus die mensen echt ouder worden. Dus dat is dan die realiteit. Hanneke?
Wat? Ja?
Oh, nee, lekker alsof
je te plassen?
Nee, een slokje water.
Oh, ja. Ja, dus... maar ja, voor mij werkt dat dan heel goed. Maar ja...
Maar heeft dat niet ook iets kitscherigs? Om zo de realiteit in de fictie te halen? Zo van, we moeten wat nu is... echt... Oh ja, Ethan Hawke. Die speelt toch ook in Boyhood?
Ja,
maar die speelt
Ethan
ook
Hawke.
In before, al die Before... Ja, weet ik veel films.
Ja.
Ja.
Ja,
maar heeft dat niet ook iets kitscherigs om zo mensen echt oud te laten worden? Ik bedoel, je moet dat toch ook gewoon spelen?
Nou ja, als hij het kitscherig had gedaan, wel, maar het is niet zo. Omdat hij de realiteit heeft gebruikt. Dus het is als hij pruiken had gedaan en als ideetje. Maar hij heeft heel consequent gewoon toegepast. En je ziet dus vooral ook aan die vrouw met alsmaar verkeerde mannen en zo... hier komt het feminisme dus eindelijk om de hoek. Je ziet die vrouw ook heel mooi ouder worden. Van heel jong met twee kleine kinderen tot...
oud en afgetopt.
Nou, in ieder geval uit de kinderen uit huis en zij gaat kleiner wonen. En ja, mooi. Ja. Echt fantastisch. Op alle niveaus eigenlijk. Ja.
Hey, en Teun, waarom ben jij nou zo into de vergankelijkheid of juist niet into de vergankelijkheid? Waarom, ja, waarom drukt die vergankelijkheid zo zwaar op
je? Dat is natuurlijk altijd al geweest, hè?
Ja, het woord vergankelijkheid ligt jou al... Ja, sinds zolang als ik je ken voor in de mond bestorven.
Ja, ja. Maar gewoon dat zeg maar de tragiek van het leven. Dat eigenlijk, ja. Je begint ergens met enthousiasme aan, maar je voelt eigenlijk al dat het op een bepaalde manier ook gewoon alweer een soort zinloos is. Of ja. Zo. Dat besef heb ik gewoon altijd al heel sterk gehad.
Ja. Want je takelt sowieso af en je eindigt dood.
Ja.
Ja.
Dus. En dat is eigenlijk... Tegen een soort gigantische bierkaai ben ik echt de hele tijd aan het vechten om mezelf te overtuigen dat dat toch allemaal nog wel een soort zin heeft of leuk is of wat dan ook.
Ja.
En dan als...
Nou ja, voelt enige
die
zin
zinloosheid
leven,
zo.
Ja.
Ja, de enige zin van het leven...
Is dat je de tijd een beetje prettig
precies,
doorkomt.
Ja.
Ik bedoel, gisteravond, misschien heeft het er niks mee te maken... had ik een streaming gekocht van een avond voor Bram Vermeulen...
Ja.
In de Kleine Komedie, dat allemaal mensen...
Liedjes van Bram Vermeulen zongen?
Ja, en dat was op zich niet eens zo heel erg goed... maar wel heerlijk, als je van die muziek houdt.
Ja. Ja.
Maar toen dacht ik, Jezus, die man is hartstikke dood.
Ja.
En er zit nu een heel theater vol... met z'n allen zijn muziek nog te zingen. Wat natuurlijk ook zo is met... nog oudere muziek. Maar toen dacht ik, ja, wat is dood zijn eigenlijk?
Nou,
dood is dat je daar dus helemaal niks meer aan hebt.
Ja, precies.
Zoals Woody Allen zegt, ik wil niet doorleven door mijn werk, ik wil doorleven in mijn appartement. Ja. Maar dan in het Engels.
Ja.
Ja. Ja, maar als je kunstenaar bent, heeft het toch ook wel iets na je dood nog zo...
Dat vind ik toch een soort zelfbedrog eigenlijk. Maar ja, als je er in het zelfbedrog gelooft, dan werkt het ook. Dus... Maar,
als ik zou moeten kiezen, succesvol tijdens mijn leven en vergeten na mijn dood of andersom, zou ik zeker voor dat eerste kiezen.
Ja, en als je niet hoeft te kiezen, succesvol tijdens je leven en ook na je dood.
Na mijn dood maakt me geen flikker uit.
Oh, maakt je geen flikker uit.
Nee, wat maakt het nou uit? Dat ze dan nog mijn oude interviews gaan zitten terugluisteren na mijn dood. Dat boeit mij totaal niet.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar ik vond dat je net op een beter...
Dat is toch de essentie van kunstenaarschap, dat je iets langer wil doorleven dan je eigen fysieke leven.
Ik denk dat de essentie van kunstenaarschap gewoon is dat er iets in zit wat eruit moet, om wat voor reden dan ook. En dat je leven gewoon veraangenaamt als je dan ook nog succes hebt, geld verdient, complimentjes krijgt. Omdat het gewoon leuker is dan om dat te hebben dan om het niet te krijgen.
En dat je wat je waarneemt of denkt kan verbeelden op een manier die anderen niet kunnen.
Omdat je die soort innerlijke behoefte hebt of dat talent hebt.
Ja, maar
je hebt ook
je innerlijke behoefte om dat kennelijk te delen met anderen.
Zeker. En dat is ook heel leuk als je dat kan delen en als dat weerklank vindt. Maar of dat dan
maar
nog steeds gedeeld wordt...
Het hoeft toch niet tijdens je leven.
Het hoeft niet, maar ja, wat er na je leven mee gebeurt... dat is zo volstrekt irrelevant voor jezelf.
Maar in een groter universum... is het toch fijn dat Woody Allen bestaan heeft... dat de Beatles bestaan voor ons
is het fantastisch... Maar voor John Lennon maakt het niks uit dat die Beatles nu nog steeds zo gevierd worden. En in de VI stond een artikel over dat het afstandsschot uitstierf van Pieter Zwart. En stond dat het heel jammer was voor wijlen Hugo Walker.
Ja.
Ik denk, wat maakt het wijlen Hugo Walker nou uit dat het afstandsschot... Want die riep altijd, komt dat schot.
Ja,
ja, ik bedoel... Boeit het wijlen Hugo Walker wat? Maar jij vond het fijn voor Bram Vermeulen...
Nee, niet voor Bram Vermeulen, maar voor ons.
Voor ons is het heerlijk.
Ja.
Maar zodra wij dood zijn, zodra het grote niet opnemen begint...
Ja.
Maakt het voor ons ook weer niks meer uit dat Bram Vermeulen bestaan heeft.
Dus ik vond
nog de Beatles.
Dat je eerder beter... Toen zei je van, ja, het gaat erom dat je gewoon de tijd zo aangenaam mogelijk doorkomt. Dat
toen was
gewoon,
je goed bezig.
Toen zat je op een goed speur. Speur. Ja.
Ja. Nou, doen we volgende week het feminisme, man.
Oké.
Heel goed. Doei.
Dag jongens.
Wat zijn ook weer? Oké, okay, doei. Wat zijn ook weer, Gijs?
Ik had een keer iets heel raars. Hè, ja. Dat ik zei het van hoi, hoi.
Okidoki, doei.
Okidoki, doei. Ja.
Dit is de stem van de elite.
Teun.
Gijs.
De kookrenaissance was weer in volle gang in de huis, Groenteman.
Ja?
Ja. En ik moet zeggen, je hebt me voor de eerste keer met dit recept...
Gewonnen voor de aubergine?
Echt wel. Ja, dus dat ik niet, dat ik echt geen spoortje van aversie meer jegens de aubergine voelde.
Echt waar?
Ja.
En zou dit ook dan... Kunnen we, is dit nu een bodem waar we verder op kunnen bouwen?
Proberen. The proof of the pudding is in the eating.
En jij eet het dan altijd gewoon alleen met je vrouw, toch? Of niet?
Ja.
Ja. En die vond het ook lekker.
Maar gisteren dacht ik ook van, dat moet ook maar eens afgelopen zijn.
Ja.
Ja, maar
en
goed.
Hoe ga je dat aanpakken? Of?
Ja, er is geen andere manier om het aan te pakken dan om het gewoon aan te pakken.
Ja. Gijs, er was...
Maar het was ook, ik dacht eigenlijk van, ik ga het voor iedereen maken. Maar ik vond eerlijk gezegd de portie best klein. Want ik heb eigenlijk gemaakt, zoals jij het had voorgeschreven, dat hebben mijn vrouw en ik samen echt helemaal schoon opgegeten. Dus ik zou dan toch ook een dubbele portie maken als je het voor vier maakt.
Oké. Okay.
En ik had nog wat oude macaroni-schotels staan. Dus ik dacht van ja, dan doe ik dat gewoon voor die kinderen, want dat eten ze tenminste. Ja.
Gijs, er is nogal wat te doen om dit recept.
Oei.
Ten eerste de naam.
Ja.
En ten tweede, kijk, dit is, hier hebben we het ook
wel... Het gaat om de melanzane a parmigiane.
Ja, nou...
Om met Lorenzo Viotti te spreken.
Ja, ja, maar ja, dat is natuurlijk... In Zwitserland hebben ze daar dan ook wel weer hun eigen namen voor.
Ja.
Melanzane de parmigiane. Ja. Ze doen alles met li, hè, daar, weet je dat? Maar... toen heeft ene... we hebben dus ook een soort oproep gedaan. En iemand... Ja, de vraag is altijd... Mag je het opzoeken? Of moet je het helemaal uit je hoofd zeggen? Maar in ieder geval heeft deze persoon... Tamarat77... Wie kent haar niet? Heeft gezegd... Op de site van La Cucina Italiana... staat de etymologie van melanzana alla parmigiana... of parmigiana di melanzana beschreven. De eerste benaming zou verwijzen... naar het bereiden van gerechten op de wijze van Parma... Ja, oorspronkelijk betekende dat gerecht met laagjes groente, later het gebruik van Parmezaanse kaas. In de tweede benaming zou Parmigiana verwijzen naar de Arabische Persische herkomst van aubergines en gebaseerd zijn op het Siciliaanse woord Parmigiana met een C.
Okay.
Dat verwijst naar de houten luiken die je in Italië vaak ziet. Hè? Je kent wel die houten luiken.
Zeker. Ja. Die beroemde houten luiken.
Die weer zouden lijken op de manier waarop de aubergines dakpansgewijs werden neergelegd. In die versie werd waarschijnlijk schapenkaas gebruikt en geen Parmigiano.
Niet.
Ja.
Echt waar?
Ja.
Shit, daar hoor ik van op.
Ja, hè?
Ja.
Nou, dus dat is toch fijn dat we dat weten. Dus dan slaat het woord Parmigiana dus eigenlijk ook niet op de Parmezaanse kaas die er toevalligerwijs wel overheen gooit.
Precies, dat is grappig, hè? Dat is echt verwarrend.
Ja.
Ja.
Het zou kunnen dat mensen...
Zand in de ogen.
Ja, het zou kunnen dat mensen dus dachten van het heet Melanzane Parmigiana. Dat ging dan over dakpansgewijs. En dat mensen dachten, het heet Parmigiana, ik doe de Parmezaanse kaas overheen.
En dat uit die vergissing eigenlijk een heel mooie toevoeging van het recept
schitterend
is gekomen.
Ongeluk.
Want het geeft wel een lekker soort korstje aan de boven. Het smakelijk... Korsje aan de bovenkant.
Dus jij zegt eigenlijk, dit is eigenlijk de tartartin onder de aubergineschotels.
Ja, dat zei ik gisteren toevallig.
Ja,
ja, ja.
Ja. Nou, en dan...
Ik moet wel zeggen, want je hebt mij dus een tijdje ook die lasagne met aubergine laten maken.
Ja.
Die fantastisch was. Maar ik moet zeggen dat ik dit wel ongeveer net zo lekker vond. En iets van 10.000 keer makkelijker.
Precies.
Want dit is echt een heel overzichtelijk recept.
Ja. Zodra je die aubergines eenmaal hebt gegrild.
Als je die aubergines grillt, is het enige waar je echt even een beetje aandacht en werk in moet zetten. Voor de rest is het gewoon stapelen en in de oven gooien, die handel.
Ja.
Vond echt heel erg lekker, Tuin.
Ja, dan wil ik nog eventjes... is er iemand... Ik zal de naam niet noemen, want dat is eigenlijk flauw. Nou, iemand die gaat eerst zeggen dat hij de podcast zo leuk vindt. En de recepten ook.
Oh.
Maar de omschrijving van de Parmigiana deze week schoot gewoon ernstig tekort. Huh? Elke liefhebber van de aubergine weet immers dat je de plakken eerst met grof zout moet bestrooien en minstens 30 minuten moet laten staan om het vocht eruit te trekken. Anders smaakt de aubergine bitter.
Oh, nou, heb ik helemaal niet. Ik vond hem helemaal niet bitter.
Nee, dus ik heb zelfs een boekje dat gaat... Ja, je zou kunnen zeggen een beetje over de scheikunde van het... Of zeg maar de wetenschap van het koken.
Leuk.
En dat heet Don't Sweat the Aubergines. En daar wordt helemaal gehakt gemaakt van het hele idee... Nou, figuurlijk dan, hè. Van het idee dat je zout op aubergine moet strooien... omdat die bitter zou smaken. Want aubergine smaakt gewoon helemaal niet bitter.
Nee.
En je bespaart gewoon toch een half uur in de keuken.
Precies.
Er zijn mensen die zeggen van... Nou, er komt dan een hele...
Hoe zou je letterlijk gehakt van een idee kunnen maken?
Nee, van, oh ja, ik dacht letterlijk gehakt maken van
die aubergine.
Van die aubergine.
Ja, maar je maakt gehakt van die.
Ja, oké, okay, goed. Nou, ja. Whatever. Blijf maar even bij de les. Er is een hele discussie gegaan. Mensen, ja, ik heb toch met gezouten en ik vond het toch lekkerder. En ik heb er lang mee geëxperimenteerd. Maar het gaat mij er ook om, het zou misschien kunnen, maar het is eigenlijk ook overbodig, omdat het gewoon heerlijk is zonder het te zouten.
Zeker.
Ja,
ja, want dat heb ik gisteren aan de lijf ondervonden.
Maar ook dat iemand dan zo hoog van de toren blaast, weet je wel. Van, je schiet ernstig tekort.
Ja, dat
elke liefhebber weet.
Ja, vind ik ook minnetjes. Ja. Maar ja, wel na eerst heel veel complimenten.
Ja, nou, en daarna,
ik zit wel echt te hunkeren naar dat kookboekje.
En daarna, Gijs, toen ik dat zei van, nou ja, dit boekje van Don't Sweat the Aubergine, dat heb ik dus allemaal verteld. Oh, interessant boekje. En dan meteen een beetje de keutel weer intrekken.
Oh, godverdamme, walgelijk.
Ja.
Hey Teun, wanneer verschijnt dat boekje met jouw recepten? Ik wilde zo'n ringbandje. Ik weet het net zoals vroeger. Je had vroeger van die
Blue Band
koken voor studentenachtige boekjes. Klootwijk
noemt het altijd bleuband.
Dat is humor.
Nou, dat schijnt dat er ook dat bepaalde milieus zijn waar ze dat noemen.
Oké, nou, ik vind grenzend aan humor
van
een matige kwaliteit.
Ja.
Oké, maar ik wil dus van die ringbandjes, heel overzichtelijk met die fotootjes. Een half jaar? Kunnen we daar een deadline voor stellen?
Ik ga even met team Guusje de Vries.
Ja.
Met mijn team.
In conclave.
In conclave, wat dan ook het beste moment is om het uit te brengen. Maar ik denk dat we er wel gewoon aan kunnen gaan werken om gewoon de recepten strak te trekken.
Want ik heb dus ook een vriendin die zegt, ja, ik kan niet koken van Instagram. Vindt ze het, dus die hunkert echt naar dat boekje om die recepten te maken.
Ja, nou, alleen al voor die vriendin. Het komt er sowieso.
Het komt er sowieso.
Ja.
Ik zou zeggen,
aan de slag.
Beetje haast erachter.
Ja joh, ik heb verder toch niks te doen.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
Gijs.
Je hebt vrienden en je hebt vrienden.
Zeker.
En je hebt de koffiejongens.
Ja.
Dat zijn echt beste vrienden. We kennen ze van de biologisch afbreekbare koffiecups. Maar ze introduceren nu iets heel nieuws, Teun. Ja,
wat dan?
Je kan ervan vinden wat je ervan vindt, maar het is sowieso heel interessant. Ze introduceren, geloof of niet, een toeslag voor mannelijke klanten van de koffiejongens om aandacht te vragen voor de loonkloof.
Hè?
Ja, vanaf nu, Teun.
Ja, laat ik even zeggen, gewoon als marketinggenie, Gijs, vind ik dit goed bedacht.
Zeker, want ja, het maakt de tongen los, hebben we al gemerkt.
Ja.
Ik zou ook zeggen, ja goed, de koffiejongens. Koffiejongens, vanaf nu betalen mannelijke klanten 14% meer voor hun koffie dan vrouwen.
Hè?
Ja. En dat is omdat het gemiddelde percentage salaris dat mannen meer verdienen dan vrouwen is 14%. Dus dat gaan ze nu ook extra betalen voor hun koffie.
En dan gaan die koffiejongens daar maar gewoon extra veel geld verdienen?
Nee, de opbrengst van de mannentoeslag wordt gedoneerd aan project Fearless. En dat is een non-profit organisatie.
Oh, volgens mij is het die organisatie die zelfbewustzijn stimuleert bij meisjes tussen 9 en 14 jaar, toch?
Ja? Ja, verdomd. Ja, dat is die organisatie die wat goed geformuleerd.
Voor gelijke kans voor meisjes door naschoolse trainingen aan te bieden.
Ja. Ja, en de koffiejongens en project Fearless hebben de handen ineengeslagen. Ze hebben de krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een 8-weekse cursus. En die heet Duurzaam Ondernemen voor Meisjes.
Wat goed zeg.
Ja, heel erg goed. Wordt allemaal betaald uit die 14%.
Maar Gijs, even één ding. Hè. Kan je zomaar zeggen van, nou, u bent man, u moet 14% meer betalen? Is dat niet zo'n discriminatie?
Nou, de toeslag is, dat moeten we er wel even bij zeggen, een vrijwillige optie voor mannen, vrouwen en iedereen die zich anders definieert. En je kan het aanvinken bij bestelling.
Ah.
Dus de soep wordt ook weer niet zo heet gegeten. Of de koffie wordt ook weer niet zo heet geserveerd.
Ja.
Opgedronken als die wordt geserveerd.
Oh,
om een leuke analogie
maar
te gebruiken.
Maar het is wel gewoon, ja, het is ik zou dan ook, ja goed, ik kan natuurlijk niet een vrouw die 15% minder verdient dan ik zeggen van, nou, vind ik dat ook aan.
Nee, maar er zijn ook heus vrouwen die 15% meer verdienen dan jij.
Ja.
En die kunnen dat weer aanvinken.
Dus iedereen die...
Dus we hebben zo zeggen de teunnorm.
Ja. Ja.
En dan kan je binnenkort je cijfers even openbaren op onze Insta-account. En als je daar 50% boven zit, 40% boven zit, dan vink je dat gewoon aan. Er is een bedrag van €25.000 nodig voor de cursus Duurzaam Ondernemen voor Meisjes. En het eventuele tekort vullen de koffiejongens, want zo zijn ze dan ook weer zelf aan.
Ja, en Gijs, mag ik nog heel even tussendoor zeggen, want ook al gaat het natuurlijk om een heel belangrijk thema, maar het is ook gewoon heerlijke koffie, hè, van de koffiejongens.
Ze hebben 6 perfecte smaken.
Ja.
Hallo. En je zit nooit meer zonder koffie, omdat je een abonnement hebt.
Anonu. Ja.
Oké. Ga voor meer informatie naar www.koffiejongens.nl. Nou, Teun, het was weer een emotionele rollercoaster deze aflevering, hè?
Ja, ik ben er nu wel beter aan toe dan aan het begin.
Ja, want grappig, want je begon dus, zal maar zeggen, eigenlijk met een stemming, maar daar was je overheen aan het bluffen.
Ja.
Toen ben je even het ravijn ingekukeld.
Ja.
En dan ben je ook weer uitgeklommen. En nu ben je gewoon eigenlijk een tevreden mens.
Ja, zo is het.
Zo is het.
Ja.
Dat is toch wat een sessie in Hotel V in de Vieshovenstraat kan doen, hè, Teun?
Zo is dat.
Ja, dat raad je iedereen aan. Teun,
ja.
Hart en zal van de podcast. Zijn wij zelf natuurlijk.
Wij zijn wel de echte hart en ziel van de podcast.
Nou, ik zou niet eens willen zeggen de echte, maar wij zijn de hart en ziel van de podcast. Maar ook hart en ziel van de podcast is Guusje de Vries.
Ja, die daar heel tevreden met haar cadeautje zit.
Rond en blond zoals ze is.
Ja. Muzikale omlijsting.
De muzikale hart en ziel Jan en Kees Groenteman.
En Kiki Jaski.
En Kiki Jaski op vocalen.
Ja.
Laten we hen allemaal niet vergeten.
Stel nou dat je denkt van god jeetje, wat waren dat toch weer heerlijke, ja, ik zou bijna zeggen sponsormomentjes.
Ja.
Ik wil ook wel zo'n sponsormomentje.
Dan stuur je een mail naar Guusje. Dat doe je via teunengrijsvertellenalles@gmail.com.
Ja.
En de kortingscode is dat je de mail aanheft met lieve Guusje.
Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen dat niet doen. Denk zo dom, gewoon dief van je eigen portemonnee.
Nou, maar goed, als je dief van je eigen portemonnee wil zijn, dan moet je dat vooral lekker doen.
Ja.
Als je de extra content wil horen, ga je naar petje.af/teunengrijsvertellenalles.
Wij zijn op Instagram, Gijs.
@teun.gijs.
Ja.
Twitter zijn we allebei los van elkaar te vinden. Ook gezellig. We verwijzen wel lustig naar elkaar.
En ik denk dat het nu dan wel tijd is voor de Beatles-tip.
Ja. Nou, ik wil eigenlijk een korte Beatles-tip doen deze keer, keertje. Het is, eens per jaar wordt het kerst.
Zwaar.
Ja, en Sinterklaas, dan moeten er cadeautjes gegeven worden. En aangezien een van de twee nog levende Beatles de best marketing man in the world is, al dus John Lennon.
Mecca,
Paul McCartney, wordt er elk jaar wel weer iets nieuws, lekker opnieuw uitgebracht, opnieuw gemixt.
Hoeveel zou er nou jaarlijks nog aan die Beatles verdiend worden?
Miljoenen. Volgens mij zijn sowieso de best verkopende act op vinyl. Elk jaar weer. Ja, en nou, echt zoveel shit wordt eruit. Oké, nou, dit jaar worden alle pijlen gerecht op Let It Be.
Ja.
Dus de Let It Be film wordt opnieuw gemonteerd en uitgebracht door Peter Jackson opnieuw gemonteerd. Er is een fotoboek, Get Back, van de foto's die er toen tijdens die filmopnames zijn gemaakt. En in de studio is er uitgebracht. En er komt een hele remix van de Let It Be plaat met allerlei extra dingen. Nou goed, daar kan ik het later nog wel een keertje over hebben. Het eerste wat daarvan is uitgebracht is een andere take dan die er tot nu bekend was van het nummer Get Back. Een van de grote nummers van Let It Be. Take nummer 8. En die wou ik dan maar eens eventjes als Beatles tip brengen. Ik wou nog één verhaaltje over Get Back. Een van de grote grieven van John Lennon jegens Paul McCartney was dat hij dacht dat het liedje Get Back eigenlijk over Yoko Ono ging. En dat Paul McCartney, als hij dat refrein zong, dan ook Yoko Ono indringend aankeek.
Is over Where You Once Belong.
Ja.
We weten niet of het waar is.
Nee. Maar in de show notes staat de link naar het de Spotify link naar het liedje.
Oh, ja.
Ja.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.